vragen om jullie Bijbels te openen op 1 Petrus hoofdstuk 4. 1 Petrus hoofdstuk 4. Zondags gaan we vers voor vers door de eerste brief van de apostel Petrus. En vandaag zullen we echt vers 1 tot en met 6 behandelen. Dus ik wil met jullie lezen, bidden en dan vervolgens de tekst samen uiteenzetten. Laten we lezen vanaf vers 1. Dus 1 Petrus 4. Petrus schrijft onder leiding van de Heilige Geest. Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde. Om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid en zij belasteren u. Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. Laten we bidden. Vader, wat een zegen is het, Heer, dat we de vrijheid hebben en het voorrecht hebben om uw woord samen open te slaan als gemeente, Heer. Vader, we weten dat u spreekt door uw woord, dat dit een levend woord is. En wij bidden en we vragen ook om de zegen, Heer, en de bediening van uw woord. Heer, dat het met uw geest en met kracht mag komen. Heer, laat het woord niet weggeroofd worden. Laat het zo zijn, Heer, dat het doet waartoe u het zendt, Heer. En dat het echt vrucht mag dragen in onze harten, in onze levens, Heer. Tot eer en glorie van uw naam. In de naam van onze Heer Jezus bidden we. Amen. Vorige week hebben we stilgestaan bij de wil van God. Hoe onderscheiden we de wil van God? Het onderscheid tussen de verborgen dingen die voor de Heere, onze God, zijn. En de geopenbaarde dingen die voor ons en onze kinderen zijn tot in eeuwigheid. Om al de woorden van deze wet te doen. Nou, het doel daarbij was om ons hoop, troost en bemoediging te geven. Want de Heere God heeft gesproken en hij spreekt nog steeds door dit levende woord om ons te leiden al de dagen van ons leven. Misschien kennen sommigen hem niet, maar voor in de kleine Westminster catechismus heb je een vraag die als volgt leidt. Ik citeer. Welke regel heeft God gegeven om ons leiding te geven in hoe wij hem kunnen verheerlijken en vreugde in hem hebben? Dus welke regel heeft God gegeven om ons leiding te geven in hoe wij hem kunnen verheerlijken en vreugde in hem hebben? En het antwoord, wat prachtig is, luidt als volgt. Het woord van God dat vervat is in de schriften van het Oude en het Nieuwe Testament, is de enige regel om ons leiding te geven in hoe wij hem hebben te verheerlijken en vreugde in hem mogen hebben. En dit is cruciaal, omdat we vaak door de misstanden die er gebeuren in de kerk, door mensen die de schrift misbruiken voor hun eigen gewin, dat we daardoor de schrift opzij leggen en afgaan op ons eigen gevoel om de wil van God te ontdekken en daar ook naar te leven. Wij moeten daar als christenen, moeten we daarvoor waken. Ja, dit woord is ingegeven, hebben we meerdere malen gezien. Het is ingegeven door God. En het rust ieder mens, ieder kind van God, of ieder mens die God toebehoort, tot elk goed werk. Nou, vorige week hebben we als het ware hoog overgekeken. Een helikopterview als het ware. Naar de wil van God, dus niet specifiek in de context van de brief en het stuk wat we nu behandelen. Maar wel op basis van de oproep die Petrus geeft om in de tijd die ons overblijft als christenen, om in die tijd te leven naar de wil van God. Nou, vandaag gaan we dit echt in de context van de brief doen. En specifiek in het licht van wat de intentie van Petrus onder leiding van de Heilige Geest voor de broeders en zusters toen was. Maar ook hoe wij dit vandaag de dag toepassen. Nou, voor de context, Petrus schrijft aan broeders en zusters die met vervolging te maken hebben. Ze worden verdrukt, ze worden gelasterd omwille van hun geloof in de Heere Jezus Christus. En de apostel Petrus probeert de discipelen te bemoedigen en op te roepen tot volharding en het lijden met blijdschap en hoop te ondergaan. Christus is hun, maar ook ons voorbeeld hierin. Nou, vers 21 van hoofdstuk 2 van onze brief, van 1 Petrus 2, is cruciaal hierin. Petrus schrijft, want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Nou, heb je te maken met een goddeloze overheid zoals zij dat hadden? Dat schrijft Petrus in 1 Petrus 2 vers 13 en 14. Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde. Het zij aan de koning als hoogste machthebber. Het zij aan de stadhouders als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners. Maar tot lof van hen die goed doen. Heb je te maken met meesters die je slecht behandelen? Petrus schreef, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig. Niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Heb je te maken met een ongehoorzame man? Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen. Geef de vrouw als de zwakkere haar eer. En Petrus, hij geeft slechts enkele scenario's en situaties aan waarin je zou kunnen lijden omwille van het doen wat goed is. Omwille van het doen waartoe God je oproept. Maar in onze tekst van vandaag pakt Petrus het een stuk breder. En dat maakt het voor ons, vandaag de dag, nog een stuk tastbaarder. En ik durf bijna met zekerheid te zeggen dat we het allemaal hebben meegemaakt of vroeg of laat zullen meemaken wat Petrus in deze versen schrijft. Dus laten we ingaan op de tekst. En grijp nogmaals wat we al vaker in deze brief hebben gezien. Petrus is niet ongevoelig voor hetgeen waar de discipelen doorheen gaan. Maar wat voor hem belangrijk is, is dat ze ondanks waar ze doorheen gaan, blijven leven naar de wil van God. Blijven leven om zijn naam te verheerlijken. En die herinnering is belangrijk, omdat weerstand op wat Petrus schrijft een natuurlijke reactie vanuit het vlees kan zijn wanneer we worden opgeroepen om te doen wat God ons opdraagt. En ook juist wanneer we het moeilijk hebben. Maar let op wat Petrus doet in vers 1. Vers 1. Wel nu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde. Maar het woord wel nu is een belangrijk woord, want het volgt op een conclusie. In het Grieks illustreert het de gedachte, laten we nu alles met elkaar gaan verbinden. Laten we het nu praktisch gaan maken. Laten we nu zien wat er volgt uit alles wat ik net heb geschreven of heb gezegd. En zoals ik net al zei, Petrus heeft het over het lijden gehad. Dat is het dominante thema in deze brief. De broeders en zusters moeten lijden omwille van Christus. En ze moeten dat ondergaan met blijdschap, hulp, geduld en hoop. En waarom? We lazen het net. Ze volgen in de voetsporen van hun zaligmaker. En alhoewel Petrus, hij schrijft anders dan Paulus. Hè? Paulus die bouwt altijd zijn brieven helemaal op met doctrine. En daarna gaat Paulus vanaf een bepaald punt gaat hij over op praktijk. dit is hoe je het toepast. Efeze 1 tot en met 3, heel veel doctrine. Vanaf hoofdstuk 4, praktijk. Romeinen 1 tot en met 11, heel veel doctrine. Vanaf 12, toepassing. Petrus gaat heen en weer in zijn manier van schrijven. Hij doet het anders. Dus hij doet doctrine en dan gelijk toepassing. Of hij geeft een aansporing. En vanuit die aansporing volgt daarna wat de basis is voor die aansporing. Dus de doctrine waarop dat gebaseerd is. En het ligt altijd in Christus. Altijd. Het ligt in wie hij is en wat hij gedaan heeft en de hoop wat daaruit voortvloeit. En nu doet hij dat weer. Hij schrijft, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachten. Dus hij spoort hen aan tot een specifieke gezindheid, tot een manier van denken. En die gezindheid ligt in wat Christus heeft gedaan en de gezindheid die Christus zelf had. Nou, de Heere Jezus Christus heeft voor ons in het vlees geleden. We lezen bijvoorbeeld in Hebreeën, hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. We lezen in Filippenzen, terwijl hij in de gestalte van God was, heeft hij het niet als roof beschouwd aan God gelijk te zijn. Hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen. Hij is vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Nu, schrijft Petrus, nu dienen discipelen van Jezus Christus zich te wapenen met dezelfde gedachten. En dat woord wapenen heeft een militaire lading in het Grieks. Het spreekt van jezelf gereed maken. Gereed staan, jezelf klaarmaken. Maar specifiek in de context gaat het om je denken klaarmaken, je hart gereed maken. Je denken en je hart uit of toerusten. Daar spreekt dit van. En let op het woord gedachten. Dat woord spreekt van bedachtzaamheid. Het spreekt van een doel, van een bedoeling. Van een voornemen, een intentie. Dat is waar het van spreekt. Het is goed om ons bewust te zijn van het feit dat dit een gedachte is die we bewust als discipelen moeten aannemen. Dit is geen gedachte die ons overkomt. Dit is geen gedachte waarmee iemand geboren wordt. Het is een doelbewuste gedachte die je aanneemt uit de realisatie en het besef wie Christus is, wat Christus gedaan heeft, hoe Christus geleden heeft en jouw verbintenis met de Heere Jezus Christus. Dat is wat je continu voor ogen moet houden, wil je je kunnen bewapenen met deze gedachte. Dat is waar dit uit voortvloeit. En dit woord wordt nog op één andere plek in het Nieuwe Testament gebruikt. En belangrijk om het ook te lezen, om echt te zien waarvan wordt gesproken. Hebreeën 4, vers 12. Een vers wat we allemaal kennen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Dus nogmaals, dit gaat echt over waar heb je je gedachten op gezet? Waar bewapen je jezelf in je gedachten mee op het moment dat je door lijden heen moet gaan, op het moment dat je onrecht moet verdragen? En Petrus geeft aan wat het moet zijn. De gezindheid, de intentie hoort te zijn, wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde, om nu in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. Wat zegt Petrus niet? Dat is belangrijk. Wat zegt hij niet? Petrus zegt niet dat wie geleden heeft in het vlees, of wie bereid zijn om te lijden omwille van Christus, zondeloze perfectie hebben bereikt. Dat is niet wat hij zegt. Het zal je verbazen hoe velen dat denken en geloven. Hoe velen geloven dat wij als christenen zonderloze perfectie hier in het leven kunnen bereiken. Maar Paulus is zo duidelijk over de strijd tegen het vlees in Galaten 5, dat je die leer gelijk moet verwerpen. Johannes is ook bijvoorbeeld duidelijk in 1 Johannes 1 vers 10. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Dus niemand, geen christen, kan zeggen, ik ben nu en ik wandel nu volmaakt. In Christus zijn we volmaakt. Absoluut. Maar in ons handelen zijn we niet volmaakt. En zoals ik vorige week zei, dit is niet onze troost, maar laat nog steeds zien hoe ellendig dit vlees is wat we met ons meeslepen. Een ander belangrijk ding wat we moeten tackelen is de realisatie dat we nog niet volmaakt zijn, geen excuus is om niet aan te sporen tot heiligheid. Het is geen excuus. De nadruk in ons geloof ligt namelijk niet op onze onvolmaaktheid, maar het ligt in de volmaaktheid van Christus en zijn offer en wat God ons daarin en daardoor heeft geschonken. Daarin ligt de nadruk. Delano haalde een belangrijk gedeelte aan in 2 Petrus 1 afgelopen woensdag. Ik wil hem met jullie lezen. Als jullie in jullie Bijbels naar 2 Petrus 1 gaan. En dan lezen we vanaf vers 3. Deze versen moeten ons laten zien wat een genade God ons heeft geschonken. 2 Petrus 1 vanaf vers 3. Petrus schrijft: immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Lees alleen dat nog een keer. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht. Aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. Dit is zo krachtig. En dit is een van de dingen die wij hier in deze gemeente zo vaak prediken en zo vaak benoemen, zo vaak toe oproepen in discipelschap. Niet tot wet, niet tot last, niet tot een juk, niet tot een mogelijkheid om je zaligheid te verdienen, maar vanuit het oogpunt van verlossing. Vanuit het oogpunt van verlossing. Hij heeft ons niet alleen alles geschonken wat tot het leven behoort, maar ook voor wat tot de godsvrucht behoort. Hij heeft ons alles in Christus Jezus geschonken om te leven naar zijn wil. Zoveel kracht. En de reiniging van onze vroegere zonde dient ons daaraan te herinneren. Dus, Petrus leert niet dat er zondeloze perfectie komt door het lijden. En ook niet dat onze imperfecte staat naar het vlees ons een vrijbrief geeft om niet te streven naar heiligheid. Dat is niet wat hij duidelijk maakt. Hij maakt wel het volgende duidelijk. Wanneer discipelen zich hebben bewapend met de gezindheid, met de intentie, met de gedachte om blijmoedig en bereidwillig te lijden omwille van Christus, dan hebben ze het pad gekozen dat wegleidt van het overgeven van jezelf aan de zonde. En dit is zo'n diepgaande gedachte wat de apostel Petrus hier ontwikkelt. Wanneer je niet bereid bent om te lijden omwille van Christus, dan leef je voor je eigen comfort. Je leeft om jezelf te dienen. Je leeft voor je eigen gemak. Maar wanneer je jezelf bekleed hebt met de gedachte om bereidwillig te lijden voor Christus, dan dien je niet jezelf en je vlees en je eigen comfort, maar Christus. Dus wanneer dan de overheid zich waarlijk goddeloos opstelt zoals ze doet, dan ga je dat niet vergelden, dan ga je geen kwaad met kwaad vergelden of lasteren. Nee, je herinnert de orde die God heeft ingesteld, ook al ben je het niet overal mee eens, maar je herinnert je dat en je onderschikt je aan die orde. Ook in, door en met jouw lijden. En wat is een ander praktisch voorbeeld? Voor nu, gewoon in onze tijd. Je bevindt je in een gesprek met mensen en er wordt gevraagd aan jou hoe jij kijkt naar een specifiek onderwerp. Noem welk onderwerp dan ook, wat controversieel is tegenwoordig. En dit gesprek kan zijn met ongelovigen, maar ook met belijdende gelovigen. Hoe reageer je? Is de gedachte, wilt God wel dat ik iets zeg? Wat voor problemen zal dit brengen als ik gewoon zeg wat de Bijbel zegt? Zal ik alle deuren en mogelijkheden tot een relatie of het delen van het evangelie delen of het dichtgooien als ik de waarheid spreek? Zal ik belachelijk gemaakt worden? Is het wel mijn plek om dit te zeggen? Zijn dit soort vragen en meer wat je drijven of is het, ik deel in alle zachtmoedigheid en genade wat God heeft gezegd en ik draag de mogelijke gevolgen en consequenties met bereidwilligheid omwille van Christus. Dat is de vraag. Want het volgende, dat moeten we ook inzien en de volgende gedachte moeten we ook kruisigen. Wij in onze tijd, en zeker omdat we zo lang leven, en hier in het Westen vooral, omdat we zo lang leven in relatieve vrede en rust, dat het christendom als het ware vermengd is in de samenleving. Wij zijn nu snel gaan denken dat God alleen verheerlijkt wordt wanneer we de waarheid delen en een ongelovige tot geloof komt, of een belijdende gelovige aanneemt wat we zeggen. We denken dat dan pas God aan het werk is. Wanneer het dus een positieve reactie is op wat we hebben gezegd. Maar de Heere God, hij wordt per definitie verheerlijkt wanneer zijn kinderen altijd zijn geopenbaarde wil doen. Altijd. Ongeacht de consequenties en gevolgen. Dus spreek je de waarheid en word je daarvoor gelasterd? De Heere God zal verheerlijkt worden. Word je vervolgd omwille van je geloof? De Heere God zal verheerlijkt worden. Dus wij moeten niet denken in de dingen van, oké, maar als ik dit nu zeg, dan gooi ik de deur van het evangelie dicht. Nee. Als iemand je vraagt, hé, wat zegt de Bijbel hierover? Zeg wat de Bijbel zegt. Zeg wat de Bijbel zegt. En daarom is wat Paulus schrijft aan de gelaten met betrekking tot zijn bediening en intentie zo prachtig. Is iemand aan de deur? Gelaten 1 vers 10. Paulus schrijft, want ben ik nu bezig mensen te overtuigen of God? Dat is de vraag die we onszelf moeten stellen. Ben ik bezig mensen te overtuigen of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Houd dit nu in dat als je je een keer schuldig hebt gemaakt aan een van de vragen die ik net als voorbeeld gaf, je onmiddellijk verloren bent? Nee. Nee. Maar het laat zien dat je het blijkbaar enigszins belangrijk vindt wat anderen vinden en dat dat een gedachte is die je actief dient te verloochenen en kruisigen. En dat het een gedachte is die vaker op de loer kan liggen om over je te willen heersen. Dus christenen dienen zich te bewapenen, ze dienen zich te wapenen met de gedachte, zij dienen hun hart te richten op het ophouden van het dienen van de zonde. We dienen onszelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Wij dienen onze leden, wij dienen ons lichaam en ons denken niet ter beschikking te stellen aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar het ter beschikking te stellen aan God als mensen die uit de doden levend zijn geworden. En let op wat er volgt in vers 2. Om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. En nu, broeders en zussen, ik heb een vraag aan ons allen. Ik heb al zelf met de vraag moeten worstelen in de voorbereiding, maar wanneer ik hier sta, zeg ik vaker, predik ik ook tegen mezelf. En de vraag is: wat heb jij als beleidende discipel besloten om te doen met de rest van de tijd die je nog hebt? Wat heb je besloten om te doen met de rest van de tijd die je nog gegeven is? Het confronterende en vervelende van die vraag is voor wij die beleiden discipelen te zijn, niemand van ons kan een ander antwoord geven. We horen allemaal hetzelfde antwoord te hebben. Want Petrus vult het al voor ons in. De rest van de tijd die ons overblijft, de rest van de tijd wat God ons gegeven heeft, dienen we naar de wil van God te leven. Niet naar de begeerte van mensen. Vorige week hebben we immers afgesloten met een paar essentiële versen. Ik zal er eentje op het scherm zetten. Romeinen 14, vers 7 en 8. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf. En niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Here. En als wij sterven, sterven wij voor de Here. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Here. Wij leven niet voor onszelf. Wij leven nu om naar de wil van God te leven. Dat is waartoe je geroepen bent. Paulus omschrijft ook zo prachtig in zijn brief aan de Filippenzen hoe de richting van zijn leven volledig veranderd was. Hij heeft alles als schade beschouwd, alles. En dat vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. En waarom beschouwt hij het als vuiligheid? Opdat hij Christus mag winnen. En hoe gaat hij verder in vers 3 van Filippenzen? Hoe gaat hij verder in Filippenzen vers 3 of hoofdstuk 3 vanaf vers 9? Hij schrijft: en in hem gevonden wordt. Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Dat is het voor Paulus, dat hoort ook voor ons te zijn. Niet meer naar de begeerte van mensen, niet meer naar de passies en lusten van de mensen en de wereld. Nee, naar de wil van God, waardoor je geschapen bent. Tot wie je geschapen bent. En die wil ligt in Christus Jezus, want hij is de voornaamste. Dit is waarom ik persoonlijk Prediker ook zo'n prachtig boek vind. Salomo, die onderzoekt alles onder de zon. Alles. Hij zoekt en kijkt of er enige vorm van genot of zingeving buiten God om is. Alles. heeft het leven buiten God zin? En dan sluit hij af, na alles te hebben geschreven, na alles te hebben onderzocht, schrijft hij in Prediker 12, vers 13 en 14, de slotsom. De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit. Vrees God. En houd u aan zijn geboden. Want dit geldt voor alle mensen. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen. Met alles wat verborgen is. Het zij goed, het zij kwaad. Deze man had alles. Materieel gezien. Alles. Hij onderzoekt of er iets is. En je denkt bijna, als je de brief leest van deze man, hij is gewoon depressief. Maar dan komt hij gewoon en dan moet hij afsluiten. Dit is het gewoon. Dit is het leven. Vrees God. En houd u aan zijn geboden. Dus, leef naar de wil van God. Leid het leven in Christus Jezus om God te verheerlijken. En daarom was vorige week zo belangrijk, want we moeten waken voor het idee dat wat we doen niet van betekenis is. Dat het niet spectaculair genoeg is. Ik hoor christelijke vrouwen, hier gelukkig niet, maar ik hoor het vaak. Ik ben maar een huismoeder. Ik ben maar een huisvrouw. Of sommige mannen, ik heb gewoon een kantoorbaan van 9 tot 5. Ik ben geen zendeling, ik ben geen diaken enzovoort. Broeders en zusters, alles wat je doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl je God en de Vader dankt door Hem. Alles. Heb je een kantoorbaan, zorg ervoor dat je de beste en meest betrouwbare en eerbare werknemer bent van dat bedrijf in de naam van de Heere Jezus. Zorg ervoor dat men weet dat je een volgeling van Jezus bent en dat jouw karakter en jouw handelen vormt. Ben je een huisvrouw, een huismoeder, heb je man lief? Heb je kinderen lief? Zorg voor je huishouden, wees bezonnen, wees kuis, verheerlijk de Heere God. En hetzelfde geldt voor mijn broeders. Wees standvastig, wees onwankelbaar, wees altijd overvloedig in het werk van de Heere. In de wetenschap dat jouw inspanning niet te vergeefs is in Hem. Niets. Wat je ook doet, leef in de tijd die jou nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God. Waarom? Let op wat Petrus schrijft in vers 3. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Laat dit een bemoediging voor allen zijn. Hoe lang je ook als ongelovige hebt geleefd, het is genoeg geweest. Het is lang genoeg geweest. Het had geen seconde of minuut langer door hoeven te gaan. Het is genoeg. Ook als je op 4, 5, 6, 8-jarige leeftijd tot geloof bent gekomen, het is genoeg geweest. En laat dat je bemoedigen, want soms denken gelovigen die sinds klein al geloven dat hun geloofsleven minder spectaculair is, dat hun bekeringsverhaal minder spectaculair is. Ik had vorige week nog met een broeder daarover. Kijk, je hoeft niet dieper in de put te hebben gezeten dan een ander om een geweldige getuigenis te hebben. Het hoeft niet. Besef dat hoe diep je ook in de put zat, ieder mens die tot geloof is gekomen was dood en is levend gemaakt. Dat is het getuigenis. Dat is het getuigenis. Dat is het wonder. Het wonder is niet zozeer dat je van je drugsverslaving of wat voor verslaving dan ook afgekomen bent. Ook wereldse mensen komen van verslaving af. Het wonder is, je was eerst dood en bent met Christus opgewekt. Dat is het wonder. En Petrus schrijft dus, wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan. En de lijst die Petrus vervolgens aanhaalt, is geen uitputtende lijst van de werken van het vlees die een ongelovige heeft gedaan. En het kan ook zo zijn dat je niet eens aan alle dingen op deze lijst meedeed. Wat wel belangrijk is, is dit. Is dat de lijst die Petrus opnoemde wel kenmerkend was voor de cultuur en maatschappij van die tijd. Het woord gewandeld spreekt van het hebben geleefd in deze dingen. Het was onderdeel van wie je was en wat je deed voordat je tot Christus kwam. En voordat we verder gaan, ik wil even uitweiden over iets wat me te binnen schiet met betrekking tot dit. Tot dit onderscheid. We beginnen met het feit dat ik op niemand de pik heb. Maar deze dingen gebeuren en het is echt om ons te waarschuwen. Ik weet niet hoeveel van jullie hier David de Vos kennen. Hij heeft onlangs een boek uitgebracht. Het boek heet Rouw, waar best veel ophef over is. Sommige belijdende christenen vinden het goed. De christenen die de schrift kennen, weten, ondanks de eerlijke en kwetsbare dingen die hij schrijft in het boek, hoe fout het boek is wat hij heeft uitgebracht. Het is echt fout. En het laat zien, wat je allang had kunnen zien, hoe slecht zijn theologie is. Je hoort hem nu, want hij wordt nu door seculiere media, maar ook door christelijke media, wordt hij overal uitgenodigd vanwege dit boek. En je hoort hem nu in interviews zeggen dat christenen vaak doen alsof ze heiliger zijn. Beter dan de zondaar. Je hoort hem ook dingen zeggen als dit. We moeten naast de zondaars gaan staan. Naast de ongelovigen gaan staan. We zijn niet anders. We zijn niet beter. We doen ons heiliger voor. En vooropgesteld. Zijn er belijdende christenen die zich beter voordoen en neerkijken op ongelovigen? Absoluut. Die zijn er. Zijn er belijdende christenen die doen alsof ze heiliger zijn dan ze werkelijk zijn? Absoluut. Die zijn er. En beide zijn absoluut fout en verheerlijken onze Heere Jezus niet. Maar broeders en zusters, we kunnen niet, omdat anderen niet doen wat de schrift zegt, de gezonde leer, de waarheid opzij doen om te compenseren wat anderen kapot hebben gemaakt. Dat mogen wij niet doen. Het feit is namelijk dit: de christen is anders. De christen is anders. De christen is heilig. Er is een groot verschil tussen de ongelovigen en ware gelovigen. Er is een verschil. En dat verschil moet zichtbaar zijn en dat verschil mogen we nooit bagatelliseren. Het mag niet. Het verschil is namelijk dat gelovigen verlost zijn en ongelovigen nog gebonden zijn. Dat christenen leven en ongelovigen nog dood zijn in hun zonden en overtredingen. Namelijk dat de gelovigen heiligen zijn en apart gezet zijn en tot God zijn en dat de ongelovigen nog goddeloos zijn. Dat is de realiteit en we doen er goed aan om ons dat te beseffen. We kunnen en mogen het werk van Christus niet bagatelliseren om een ingang te vinden bij ongelovigen. We mogen het niet bagatelliseren zodat zij zich comfortabel voelen. Het mag niet. De schrift zit vol met dit onderscheid. Wat schrijft Paulus aan de Korintiërs in 1 Korinthe 6, vers 10? Hij schrijft: dwaal niet. Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest. En let alsjeblieft op die maar. Maar u bent schoongewassen. Maar u bent geheiligd. Maar u bent gerechtvaardigd. In de naam van de Heere Jezus en door de geest van onze God. In Efeze 2 vers 2 schrijft Paulus hoe we voorheen gewandeld hebben overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. En dan zie je wat hij daarna schrijft. Efeze 2 vers 2. In Colossense 3 heeft hij het over de leden op de aarde die we dienen te doden. En dat zijn dingen die de ongehoorzamen doen en waarvoor Gods toorn over hen heen komt. En dan schrijft hij in Colossenzen 3 vers 7. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld. Toen u in die dingen leefde. En dan begint vers 8 met maar nu. En die maar nu is belangrijk. Dat is dezelfde gedachte als je hebt genoeg in die dingen gewandeld. Je bent dat niet meer. Je hebt lang genoeg de wil van de heidenen gedaan. Het is klaar zo. Je bent niet meer zo. Je bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zal verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat is wat de christen is. Ik had liever, en het maakt niet uit wat ik wil, want wie ben ik? Maar om even te zeggen, het was beter geweest. Het was beter geweest dat David en velen met hem toegegeven hadden dat hun probleem hun eigen foute theologie is in plaats van de doctrine en theologie met betrekking tot heilig leven en mensen oproepen tot bekering en zonde. Want dat is waar men tegenwoordig problemen mee heeft. En dit is waarom het belangrijk is dat we weten en dat er gepredikt wordt dat we uit genade zijn zalig gemaakt. Die doctrine is niet ontstaan omdat de katholieke kerk iets anders predikte. Het is opdat niemand zou roemen en God alle eer zou krijgen. Dat is hoe die doctrine is ontstaan. Het is ontstaan opdat het ons nederig houdt in ons hart als christen. Dus als je Efeze 2 leest, dat we uit genade zalig zijn gemaakt, weerhoudt dit dus ons, of hoort het ons te weerhouden, van neerkijken op anderen. Het produceert genade en barmhartigheid in het hart van de discipel. En dit is ook waarom de oproep tot bekering van zonde onmisbaar is in de prediking van het evangelie, want Christus is geopenbaard om onze zonden weg te nemen. En dit is waarom er gepredikt moet worden dat God heilig is en dat eruit moet voortvloeien dat zoals Hij die jou geroepen heeft heilig is, ook jij in heel je hele levenswandel heilig moet worden. Maar het ding is dit. Wanneer het evangelie en het leven in Christus wordt gebracht als een soort hulpmiddel om goede mensen nog beter te maken, dan krijg je deze ongein. Dan krijg je de boeken van David de Vos. Die dus niet begrijpen dat het hun eigen foute theologie al die tijd is geweest en niet het feit dat de kerk oproept tot bekering van zonde. De kerk doet dat sinds het begin. Het is Christus die hen heeft opgedragen om dat te doen. Kijk waar Petrus hen op wijst. Jullie hebben gewandeld in losbandigheid. Losbandigheid wordt vaak gebruikt en gekoppeld aan seksualiteit alleen, maar het gaat verder dan dat. Het spreekt van iedere vorm van onbehoorlijk gedrag. Gewoon wat onbehoorlijk is. Gedrag dat schokkend is voor het publieke fatsoen. En het spreekt ook van roekeloos geweld. Hij spreekt ook van begeerte, Petrus. Die hebben we ook al meerdere malen ontleed. De passies en begeerte van het vlees. Hij schrijft ook van dronkenschap. Ook dat vergt weinig toelichting. Zwelgpartijen. Dit spreekt van feesten die ongetemde seksuele immoraliteit herbergen. Orgies. Daar spreekt het van. Drinkgelagen. Dit spreekt van feesten of bijeenkomsten waar alcohol centraal staat. Het gaat gewoon om samenkomen en veel drinken. Uitbundig drinken. En dan heb je nog allerlei walgelijke afgoderij waarvan wordt geschreven. En we weten dat afgoderij verder gaat dan het aanbidden van een fysiek beeld. Dit is wat zij deden. Dit is wat hun cultuur kenmerkte. Dit was normaal onder de heidenen, maar kijk je om je heen, de meeste dingen, zo niet alle dingen, kenmerken onze cultuur vandaag de dag nog steeds. En hier komt het op aan. Wanneer je daar eerst onderdeel van was en je het niet meer doet, dan gaat het opvallen. Het gaat opvallen dat je niet meegaat met de stroming. Het gaat opvallen dat je niet bent als de rest. En dit is dus waarom je niet kan zeggen: de christen is niet anders dan de ongelovige. Hij is wel anders. Hij is getrokken uit duisternis om in het licht te leven. En de wereld voelt zich daar oncomfortabel bij en veroordeelt daardoor. En het is niet onze taak om dat gevoel weg te nemen. Het is onze taak om te wijzen naar Hem die dat weg kan nemen. Die de verdoemenis weg kan nemen. Die de schuld weg kan nemen. En dat is Christus Jezus alleen. Maar ze voelen zich oncomfortabel. En niet iedereen, maar over het algemeen wel. Want let op hun reactie, schrijft Petrus in vers 4. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid. En zij belasteren u. Let op het woord bevreemd, wat Petrus daar gebruikt. In het Grieks spreekt het van iemand die verbijsterd is. Iemand die verward is. Doe je een woordstudie hiernaar, dan schetst het echt een bijzonder beeld. Het schetst het idee van onverwachts een gast ontvangen. Dat is wat het in het Grieks schetst. Volgens mij weten we allemaal hoe dat kan zijn. Je bent in je comfortabele kleren. Je had je niet ingesteld op bezoek. En opeens hoor je iemand in het huis zeggen: zo en zo staat voor de deur. Je kijkt om je heen en je ziet dat je huis een absolute puinzooi is. Ja, dat gevoel, wanneer die bel gaat, dat is waar dit van spreekt. Sorry. We kennen het gevoel wanneer iemand zo onverwachts voor de deur staat. En de heidenen, de ongelovigen, zijn verbijsterd, ze zijn verward. Dat je niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid. En het is bijzonder dat Petrus dit woord weer gebruikt, dit woord losbandigheid. Dit laat zien dat dit onder andere te maken heeft met een totaal gebrek aan zelfbeheersing. Dat is wat deze mensen kenmerkt. Zij laten zich leiden door hun lusten. Ze zijn roekeloos. Ze doen wat ze willen en ze doen wat ze voelen. En ze vinden dat jij dat ook hoort te doen, want dat is normaal voor hen. Maar de christen doet niet meer mee. Want de christen leeft naar de wil van God. En zelfbeheersing is vrucht van de geest. En wanneer je tegen de stroom ingaat, dan zul je het horen. Want Petrus schrijft: en zij belasteren u. En dit woord belasteren is belangrijk. Want in het Grieks schrijft Petrus dat mensen die belasteren, zij weigeren om het goede, het heilige, het eerbare te erkennen. Niet te herkennen, want ze herkennen het. Maar ze weigeren het te erkennen. Dus ze spreken slecht over de christen en waar de christen voor staat. Dus stel je hebt huwelijksproblemen. Wat hoor je heel vaak? Nou, nobel hoor, dat jij wel echt vecht voor je huwelijk. Nou, het is wel iets goeds, maar ik zal het niet doen. Dat is het idee. Ze erkennen dat het goed is wat je doet. Of ze herkennen dat het goed is. Maar ze erkennen het niet. Ze erkennen het niet. Ze gaan er niet in mee. Want de passies en de lusten van hun vlees, dat is waardoor zij zich laten leiden. En zie dit niet alleen op grote schaal. Dus dat de hele stad zich keert tegen de christen. Want ook dat is natuurlijk gebeurd in de geschiedenis van de kerk en dat gebeurt nog steeds. Maar zie dit op alle lagen. De ongehoorzame man die zijn gelovige vrouw belastert. De ongehoorzame vrouw die haar gelovige man belastert. Ongelovige kinderen die hun gelovige ouders belasteren. Ongelovige ouders die hun gelovige kinderen belasteren. De meester die zijn slaaf belastert en andersom. De overheid die christenen belasteren. En dit gaat door in alle lagen van de samenleving en alle mogelijke scenario's die je je maar kunt bedenken. En het is niet vooropgesteld, het is niet makkelijk om dit te moeten ondergaan. Het is niet makkelijk. Hoe dichterbij dit komt, hoe moeilijker het wordt. Ja, want we kunnen het enigszins nog verdragen wanneer de overheid de pik heeft op christenen. Dat is nog een beetje ver. Maar wanneer je hiermee geconfronteerd wordt in je eigen familie, op je werk, dan merk je hoeveel pijn dit doet. En hoe ondraaglijk het soms kan zijn. Je hoort verhalen van gelovige oma's en opa's die hun kleinkinderen niet mogen zien, omdat ze gelovig zijn. Kinderen die geen contact willen met hun ouders, omdat hun ouders gelovig zijn. Ouders die geen contact willen met hun kinderen, omdat hun kinderen gelovig zijn. Het is hartverscheurend. Het is hartverscheurend, maar we mogen als Gods kinderen niet verslappen in ons geloof. En we mogen niet comprimeren in ons geloof en hetgeen waartoe God ons opdraagt om de laster en dat ongemak niet te hoeven ondergaan. En daarom bemoedigt Petrus ook in vers 5. En het is een sobere bemoediging en ik leg zo uit waarom. Maar Petrus schrijft, maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en doden te oordelen. Onze zaligmaker, hij staat gereed om de levenden en doden te oordelen. Petrus spreekt hier van een eindoordeel. En het is hoop. Maar tegelijkertijd een hoop die nederig maakt. Want geen van ons wil in de basis onze ongelovige geliefden verloren zien gaan. Niemand van ons staat te springen om te zien hoe onze geliefden eeuwig verdoemd zullen worden. Maar we kijken en we horen er wel naar uit te kijken naar het feit dat God rechtvaardig zal oordelen over levenden en doden. Dat zie je ook terug in de psalmen. En ook mensen die ons geliefd zijn, zullen dat ondergaan, tenzij God in zijn genade geloof en bekering schenkt. Maar het is wel dit. We ondergaan dit en daar bemoedigt Petrus ons toe. We worden gelasterd, maar hij zegt, God zal dit vergelden met zijn oordeel. Hij staat klaar om dit te vergelden. En zij die de discipelen van de Heere Jezus Christus belasteren, zij zullen rekenschap aan hem moeten afleggen. Het feit dat ongelovigen de discipelen van Christus belasteren, is niet het laatste woord. Zij hebben niet het laatste woord. God heeft het laatste woord. Ze zullen staan voor die grote witte troon. En de boeken zullen geopend worden en ze zullen geoordeeld worden overeenkomstig wat er in de boeken staat. Overeenkomstig hun werken. Dit is de realiteit. En dan schrijft Petrus in vers 6, want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. Alsof Petrus in hoofdstuk 3 niet al genoeg moeite heeft gegeven, geeft hij hier ook weer een vers. En er zijn drie populaire standpunten wat dit vers betreft. Als eerste hebben sommigen dit verbonden met 1 Petrus 3 vers 19. Waarbij ze het opvatten wat we hebben behandeld. Dat Christus predikte tot hen die zich in het dodenrijk bevinden en hun een tweede kans gaf om zich te bekeren. Of dat hij predikte tot de rechtvaardige doden. Maar zoals we zagen in onze uiteenzetting van deze versen, verwijst geesten naar gevallen engelen. Niet naar overleden mensen. En zoals we hebben behandeld, is er geen basis in de schrift om te geloven dat zij die gestorven zijn, een tweede kans krijgen tot bekering. De schrift leert dat niet. Petrus maakt in onze tekst van vandaag juist een belangrijk punt, dat mensen geoordeeld zullen worden naar wat ze hebben gedaan tijdens hun leven. Of ze nu nog leven of als ze al overleden zijn op het moment dat Christus komt om te oordelen. Het tweede standpunt is dat Petrus in het vers spreekt van hen die geestelijk dood zijn. Ik persoonlijk kan niet meegaan in die interpretatie, want vers 5 lijkt te verwijzen naar de fysieke overledenen. En er is geen indicatie dat hetzelfde woord in vers 6 op een andere manier geïnterpreteerd dient te worden. En het derde standpunt is dat Petrus verwijst naar degenen die het evangelie hebben gehoord, het hebben aangenomen terwijl ze nog leefden, maar nu zijn gestorven. En het idee is dat het komende oordeel niet alleen zondaars ter verantwoording zal roepen, maar ook de oordelen of de lastering van mensen zal omkeren. Christenen zullen worden gerechtvaardigd in het laatste oordeel. Ook al worden ze nu misschien belasterd. Het praktische punt is dit. Volgende week gaan we daar wat dieper op in. Christus zal komen om te oordelen. Het is zijn oordeel en niet het oordeel van mensen over ons wat van belang is. Het feit van zijn spoedige komst zal ons als zijn discipelen juist moeten aansporen om heilig te leven overeenkomstig zijn geboden. Ik wil afsluiten met de zalige woorden van de apostel Johannes. Hij schrijft in 1 Johannes 3, vers 1 tot en met 3. Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Laten we bidden. Vader, het is moeilijk, Heer, om soms de dingen te verdragen die we moeten verdragen omwille van ons geloof in de Heer Jezus Christus. En in ons gevallen vlees zijn we geneigd om mensen te willen behagen. En het gevaar daarvan is dat we soms en vaak niet inzien dat we u daarmee niet behagen, Heer. Dus laat het zo zijn dat we leren om iedere dag en ieder moment ons kruis op te nemen. Dat we leren om onszelf te verloochenen. En Vader, dat we... Vader, dat we dit met blijdschap, met hoop en met geduld ondergaan. Dat we geloven in de waarheid. Dat we staan in de waarheid. Dat we staan voor de waarheid. En dat we daarin wandelen, Heer. En Vader, we zien zo uit, Heer, naar de spoedige komst van onze Heer. Leid ons in het leven, in het lijden van een rein en heilig leven, Heer. Opdat u verheerlijk mag worden. In de naam van onze Heer Jezus Christus bidden we. Amen.